Gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Het winterseizoen gaat weer beginnen en in verband daarmee wil ik graag onze jonge mensen opwekken om na te denken over het doen van belijdenis. En als er vragen zijn, zijn jullie ook bij mij hartelijk welkom en wil je je opgeven, dan verzoeken we dat jullie zo spoedig mogelijk te doen bij mij of bij de scriba. Dan is dat niet een mededeling van de kerkraad, maar van ons gezin. Aanstaande vrijdag hoop mijn vrouw haar verjaardag te mogen vieren. We willen graag heel de gemeente uitnodigen en de pastorie is de hele dag open. Zowel jong als oud, maar ook onze mannen en jongens zijn hartelijk welkom de hele dag ook 's avonds in de pastorie. Dan een mededeling van onze broeder Van der Laan, het kerkblad heeft aangekondigd dat er aanstaande donderdag een preekuitzending zal zijn. Die wordt verschoven naar aanstaande woensdag. Dit in verband met de dienst van de Stichting Stefanos in de Hersteld Hervormde Kerk, waarin hoopt voor te gaan onze broeder dominee Visser uit Barendrecht. En die dienst wordt dan ook donderdagavond uitgezonden. En ik mag u natuurlijk ook allen hartelijk opwekken om die dienst ook zo mogelijk bij te wonen. Van dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer de legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Gemeente, willen wij ons ook vanmorgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop met elkaar zingen: Ik zal, o God, bepeinzen uw wet. Psalm 119, het 8e vers. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanmorgen opnieuw uit het boek Handelingen, nu het 7e hoofdstuk, de versen 51 tot en met 60. Stellen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 119, het 8e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Handelingen 7, de versen 51 tot en met 60. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. En ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Lezen uit de reden van Stefanus het volgende. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaderen, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door de bestelling der engelen en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem stopten hun oren en vielen eendrachtiglijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonden niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we willen ook opnieuw samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En we willen in ons gebed gedenken in het bijzonder aan Willemijn Filerius. We mochten vorige week hopen dat ze thuis zou mogen komen. Maar opnieuw was er een bacterie die een ontsteking veroorzaakte, zodat ze niet naar huis mag. Het gebed mag wel vermenigvuldigen voor haar, de beproefde familie en alle vrienden, omdat de Heere dwars door alles heen haar toch in de weg van de onmogelijkheid thuis zou willen brengen. We willen ook samen bidden met onze jonge mensen die morgen weer naar school gaan, ook met allen die daar les hopen te geven. We vergeten zuster Wessels niet, maar we hopen vanavond dankzegging te doen als ook haar man in de kerk mag zijn. Zoeken samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, groot en genade God, die in uw lieve Zoon een wereld met uzelf verzoende. Een gevallen wereld. Een wereld waarvan gij gezegd hebt: al zo lief heb ik die wereld gehad, dat ik mijn enige geboren Zoon gezonden heb, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wij bidden u, geef dat hij verkondigd mag worden, opdat we in hem het leven zouden vinden en uit hem zouden leven. Dierbare koning, wij bidden het u. Laat zo die naam verkondigd mogen worden, waardoor wij zalig mogen en moeten en kunnen worden. Daarom smeken wij u ook om de bediening van de Heilige Geest. Geef ook dat gelden mag dat uw dienaar vol is van die Heilige Geest, om de woorden Gods te verkondigen die gij wil dat verkondigd wordt, dat we daar niets van zullen afdoen en dat we daar niets aan zullen toedoen, maar dat we enkel alleen dienaar van dat goddelijke woord mogen zijn. In zijn volle breedte, in zijn diepte, in zijn waarschuwing, in zijn ernst, in zijn ontdekking, maar ook in zijn nodiging, in zijn trekking, in zijn vertroosting. Heer, en zo hebben we u nodig. En geef dat we zo mogen bidden om de toepassende werking van uw Heilige Geest. Niet alleen in de verkondiging, maar ook als het woord valt in de harten. Laat het niet afstuiten op de hardnekkigheid van ons hart. Laat het niet zijn een wonder of tijdgeloof. Schenk onder de bediening dat waar zaligmakende geloof, dat met u verenigt. Dat geloof dat doet sterven. Dat geloof waardoor de eigen ik gekruisigd wordt en de nieuwe mens mag opstaan. Door die geest van die waarachtige wedergeboorte, dat nieuwe leven schenkend, dat gaat leven uit die levensvorst. Heren, wij smeken het u. Bijzonder ook voor hen die nog onbekeerd zijn. dat u ze vanmorgen bekeren en uw kinderen verder leiden op de weg naar het hemels vaderhuis daarboven. Heer, zo komen wij ook met de noden en de zorgen voor u. U weet hoe Willemijn en de ouders en de familie, de vrienden, Raymond er naar uitgezien hebben als ze naar huis mocht komen. Maar het is zo anders gegaan dan we verwacht hadden. En u weet ook wat dat betekent. Juist als na zoveel maanden, bijna 7 maanden, en dan toch nog niet. Het was nog niet uw tijd, Heer. En leer ons dat zien. En geef ook dat Willemijn dat zien mag. De Heere doet het op zijn tijd. En dat is goed. En dat ze zich daarin ook mag overgeven. In dat volle vertrouwen op uw leiding. Die toch een liefdevolle leiding is. Ook al begrijpen wij die niet altijd. En gaat het zo anders als wij hoopten en denken. Toch geldt ook in deze. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en mijn wegen zijn niet uw wegen. Heere, wilt u voor haar zorgen, zoals u tot nu toe gezorgd hebt, door al de mogelijkheden heen. U bent de God van wonderen. En dat ze er nog mag zijn, is enkel een wonder Gods. En geef dat we het zo ook mogen zien, en dat we daarin ook met elkaar geduld mogen oefenen, om achter u aan te komen. Gedenk haar zo, sterk ze. Geef ze moed en kracht, om het vol te mogen houden. Dan bidden wij u ook, voor haar vader en moeder die haar met liefde omringen, samen met Raymond en al de anderen, grote koning. Sterk en schraag op dit moeilijke spoor, hun wankelende treden. Heere, zo zien wij uit naar uw wonderlijke daden. En geef dan ook dat het gebed vermenigvuldigd mag worden in de gemeente. Het is groot, Heere, we mogen u daar ook voor erkennen. Dat er zoveel meeleven is, keer op keer. Maar het grootste is toch, als we in de binnenkamer worstelen, voor uw aangezicht, haar biddend en al die haar lief zijn, aan u de Heer opdragen. Dat het mag gelden zoals eenmaal in de dagen toen Petrus in de gevangenis was. En er ging een gedurig gebed van de gemeente op. En zo mocht Petrus thuiskomen, op de vleugelen van het gebed. Geef dat ook zo Willemijn thuis mag komen. Gedragen op het gebed. Heere, doe gij wonderen, want uw naam is wonderlijk. Gedenk ook onze jonge mensen die zich weer opmaken om ook morgen weer naar school te gaan. Het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, de universiteiten gaat allemaal weer beginnen. En zo zoeken wij uw aangezicht voor onze jonge mensen. Heere, wilt u bij ze blijven? Ga ze voor met uw heilig sterkste. Geef ze ook lust om het te gaan doen. Dat ze zien mogen wat een voorrecht het is dat we nog mogen studeren. Dat we nog kunnen. Denk ze daarin ook. In het bijzonder ook hen die moeilijk kunnen leren. Die daar vaak veel strijd mee hebben. Blijf ook bij hen. Zo zien wij ook op u voor de docenten. Geef ze liefde en bewogenheid. Betrokkenheid. Geef dat ze een gids mogen zijn. In deze woelige tijd voor onze jonge mensen. Waar zoveel dingen veranderen. Waar zoveel dingen een zuigkracht hebben. Waar we geen kracht tegen hebben. Maar dat ze aan onze docenten mogen zien. Hoe goed het is om u de Heere te dienen. Sterk ze daartoe. Die gij uitgestoten hebt. Om in de deel van de wijngaard. Met onze jonge mensen om te gaan. Geef ze liefde, geef ze wijsheid, geef ze betrokkenheid. Dat er ook een band mag zijn tussen docenten en leerlingen, gelegd door uw woord. Zegen ook de directies van de instellingen. We denken ook aan onze prins Maurits, waar zoveel aan verbonden zijn. Maar ook alle andere scholen, de omgeving. Heren, het wacht alles op uw zegen. En daarom bidden wij u ook. Wil zo vanmorgen dan ook bij ons blijven. Vergeef en verlaat ons niet. En wil gij zelf door uw Heilige Geest ons aan elkaar verbinden. En met elkaar aan dat woord. Dat levende woord van u, de Heere, alleen. Wij bidden u dat om Christus wil. Amen. Gemeente, we willen vanmorgen u het woord bedienen aan de hand van het slot van de preek van Stefanus. En we willen dan stilstaan bij de versen 51 tot en met 53. Nee, ik zeg het verkeerd, tot en met 56. En we lezen dan met elkaar het 51ste en het 56ste vers. In de eerste plaats lezen we: Gij hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaderen, alzo ook gij. En het 56ste vers. En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand Gods. Het slot van de prediking van Stefanus. We letten dan op twee gedachten. In de eerste plaats, die is beschuldigend. En in de tweede plaats, die is vertroostend. Slot van de prediking van Stefanus. Het slot is beschuldigend. En in de tweede plaats is het vertroostend. Doch eerst gaan we daarvan zingen met elkaar. En wel uit Psalm 121. Nou, van de versen 1, 2 en 4. Sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. De versen 1, 2 en 4 van Psalm 121. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven voor de Heer en zijn dienst in een tweetal rondgangen. De eerste is bestemd voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de bouwkas. De Heer die een milddadig gever lief heeft, zegenen u en uw gaven. Thank you. ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Gemeente, zingen we dat na het amen van de preek uit Psalm 25, het zevende vers. Gemeente, kinderen, Namrata, een meisje van 10 jaar uit Indië, raakte vorig jaar zwaar gewond bij een aanslag op de christenen in Orissa, in India. Het huis van het gezin werd in brand gestoken en de kleine Namrata kon maar nauwelijks ontsnappen. Zwaar gewond met vele brandwonden moest ze in het ziekenhuis worden opgenomen. En haar vader moest de trouwring verkopen om de eerste behandeling van zijn kleine dochter in het ziekenhuis te kunnen betalen. Later hebben ook allerlei hulporganisaties bijgedragen aan de kosten voor het ziekenhuis. En toen 1,5 maand later Namrata het ziekenhuis mocht verlaten, vertelt ze bij thuiskomst het volgende. Ik ben erg blij dat er zoveel mensen om mij geven, hier in India, maar ook anderen in de wereld, die door de Stichting Ondergrondse Kerk mijn foto hebben gezien en voor mij hebben gebeden. En dan vertelt ze wat er in haar hart heeft plaatsgevonden. Ze heeft besloten dat ze haar leven wil wijden aan het verspreiden van het evangelie, ook al weet ze dat de prijs hoog kan zijn. Namrata, 10 jaar. Verlangen om dienstbaar te zijn in het evangelie, wat de prijs ook is. Diezelfde liefde om te midden van vijanden getuigen van die ene naam treffen wij ook vanmorgen aan in het slot van de preek van Stefanus, waar we met de hulp van de Heere bij stil willen staan. Het slot van die preek is in de eerste plaats beschuldigend en in de tweede plaats vertroostend. Stefanus, zo hebben we dat vorige week gezien, is door verraders gebracht voor het Sanhedrin. Met valse beschuldigingen staan ze voor hem. En het is de hoge priester die het zegt: Stefanus, zijn deze dingen al zo? Is het waar dat jij lastelijke woorden gesproken hebt tegen Mozes en tegen God? En dat je lelijke dingen gezegd hebt over de tempel? En dan in een machtige rede verdedigt Stefanus zich. En aan het slot van die rede laat hij zien dat hij niets negatiefs over de tempel heeft gezegd. Maar wel dat hij aangetoond heeft in zijn woorden dat God groter is dan de tempel. Dat de Heere niet aan de tempel is gebonden. Maar zo zegt hij, dat wist natuurlijk ook Salomo al wel. Salomo heeft getuigd van de majesteit van God en hij heeft dat onder woorden gebracht toen hij bij de ingebruikname van de tempel verklaarde. Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen? Zie de hemelen, ja de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Het is onmogelijk dat God in de tempel zou kunnen worden opgesloten. En dan wijst hij ook naar het woord van Jesaja die zegt: de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, of welk is de plaats mijner rust? En daarin laat hij zien: jullie gedachten over de tempel is verkeerd, Sanhedrin. Jullie denken dat God zich moet beperken tot de tempel. En daarin denken jullie heimelijk te kunnen beschikken over God. Zoals ook eenmaal de zonen van Eli dachten dat God zich beperkte tot de ark. En dat zij door de ark mee te nemen, God konden meenemen in de strijd tegen de Filistijnen. Nee, zegt Stefanus, maar God wil wel bij zijn volk wonen in de tempel, maar de tempel kan hem niet bevatten. Ja, ten diepste, zegt Stefanus ook, is de tempel niet noodzakelijk voor de ware dienst van de Heere. Want ook al zouden jullie in de tempel de Heere dienen, maar niet met een hart dat hem bemint, dan wijkt hij zelfs uit die tempel. En dat is de strekking geweest van mijn woorden. Zo besluit Stefanus het eerste deel van zijn preek. Maar dan keert het om. De beschuldigde wordt beschuldiger, want Stefanus, vervuld met de Heilige Geest, besluit zijn reden, zijn preek met een toepassing. Hij wordt heel persoonlijk naar zijn hoorders toe. Hij richt zich tot zijn rechters en hij spreekt hen heel direct aan. En dan klinkt het uit zijn mond: gij hardnekkigen, gij onbesnedenen van hart en oren. De toon is anders geworden dan aan het begin van zijn preek. Toen zei hij tegen het Sanhedrin: gij mannen, broeders en vaders. Maar nu, die schokkende aanspraak: hardnekkigen, onbesnedenen. Wat bedoelt Stefanus toch als hij deze woorden gebruikt? Als hij tegen het Sanhedrin zegt: de Joodse leidslieden, jullie zijn hardnekkige mensen. Dan zegt hij in dat woord: jullie blijven halsstarrig als het gaat om het luisteren naar het woord van God. Jullie willen je hals niet buigen onder dat woord. Het is hetzelfde woord wat de Heer in het Hebreeuws gebruikt als hij tegen dat volk in de woestijnreis zegt: wanneer zij zich gebogen hebben voor het gouden kalf, dan zegt de Heere: want dit volk is een hardnekkig volk. En dan bedoelt de Heere daar ook: ze willen niet luisteren naar mijn woord. Ik had immers gezegd: gij zult uw lieden geen gesneden beeld maken, en ze doen het toch. Onbesnedenen van oren en hart. Wat betekent dat? Wel, de Joden, het volk van Israël, de uitverkorenen, ze konden zich zo beroepen op de besnijdenis. Zij waren kinderen van Abraham. En die heidenen, dat waren onbesnedenen. Zo konden ze ook verachtelijk spreken over die onbesneden Filistijnen. Maar in dat woord onbesnedenen van hart en oren laat Stefanus zien waar komt het nou op aan. Zeker, het is een groot voorrecht dat de Heer in het verbond met jullie heeft opgericht en dat jullie het teken daarvan mogen dragen, de besnijdenis. Maar, zegt hij, waar komt het nou op aan in jullie leven, Sanhedrin, dat je besneden wordt van hart? Want zonder die besnijdenis van hart zal die andere besnijdenis, die uitwendige, u niet tot nut zijn. Dat is ook het woord waartoe Jeremia het volk oproept. Als hij tot hen zegt: besnijd u in de Heere en doet weg de voorhuiden van uw hart, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, omdat Gods grimmigheid niet uitvaren als een vuur vanwege de boosheid uw handelingen. En dan begrijpen misschien onze jonge mensen wel wat er bedoeld wordt met die besnijdenis van het hart. In dat woord klinkt zo heel duidelijk door dat ze weg moeten doen alles wat in hun hart leeft tegen de wil van de Heer. Alles waarmee je hem verdriet doet. Alles waarmee je hem beledigt. Het is als het ware een hartelijke oproep tot bekering. En het wandelen in de wegen van de Heer. Een leven tot Gods eer. O Stefanus, hij wijst er zo op. Het is nodig, Sanhedrin, dat God jullie oren opent. Dat hij wegneemt wat jullie hindert in het luisteren. En dat hij jullie hart opent voor dat woord. Omdat jullie ware besnedenen mogen worden. Zoals Paulus het ook later zal zeggen. Maar die is een Jood die het is in het verborgene en in de besnijdenis des harten, in de geest. Daar komt het op aan, leidslieden, dat jullie nu nog onbesnedenen van hart en oren door Gods geest besneden wordt. En zolang jullie hardnekkig blijven, en zolang jullie onbesnedenen blijven, kan ik niet anders zeggen tegen jullie dat je altijd wederstaat de Heilige Geest. Wat een aangrijpend woord. Jullie doen niets anders dan Gods werk tegenstaan. En het is niet voor het eerst dat de Heere dit woord moet zeggen tegen zijn volk. Want als de profeet Jesaja terugziet op de leiding van de Heere met het volk in de woestijn, dan moet hij het ook al zeggen. Maar zij zijn wederspannig geworden en ze hebben de Heilige Geest smarten aangedaan. Ook toen al, in de woestijn, wederspannig, Gods geest tegenstaan. Maar dat is het vandaag nog, zegt hij tegen hen. Steeds weer, ook nu. Nu de Heer jullie ervan overtuigt dat er alleen behoud is in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat vanuit het woord aangetoond wordt dat de Heer Jezus de ware Messias is. Maar nog steeds blijft u zich daartegen met al de vezels van uw bestaan verzetten. En dat verzet, zo vervolgt hij, zit heel diep bij jullie. Je hebt het als het ware meegekregen, zegt hij, van je vaders. Ook zij hebben zich voortdurend tegen mij verzet. Ze hebben uiteindelijk ook de profeten vervolgd en gedood. En dat is ook de klacht van Asaf in Psalm 78. Als hij het uitroept, o God, dat ze niet zouden zijn en gelijk worden aan hun vaders. Een wederhorig en wederspannig geslacht. Een geslacht dat zijn hart niet richtte op u. En welks geest niet getrouw was met u, de Heere. En dat verzet, zegt Stefanus, tegen de Heere. En zijn woord komt bij jullie ook tenslotte tot uiting in de boodschappers van dat woord. Want jullie hebben ze niet alleen gesmaad, je hebt ze niet alleen gehoond, je hebt ze niet alleen uitgelachen, maar je hebt ze ook in de gevangenis geworpen. Wie denkt niet aan de geschiedenis van de profeet Micha, die door Achab steeds weer in de gevangenis gezet werd, omdat het woord van Micha hem niet beviel. Of wie denkt niet aan de profeet Jeremia, die op het bevel van de koning in de put moest. De koning kon het niet meer verdragen. En wie denkt niet wat de ongewijde geschiedenis ons vertelt aan de verschrikkelijke moord op Jesaja, waar hij door Manasse in een holle boom door midden werd gezaagd. En die geschiedenis van het volk, die doet de Heer Jezus wenen. Want als hij Jeruzalem ziet, dan komen de tranen in zijn ogen, schokkend van droefheid staat Christus voor Jeruzalem. En hij zegt het, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u als kinderen bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen hare kiekens bijeen vergaderd onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. En in dat voetspoor treed nu ook Stefanus. Geen andere boodschap kan hij brengen dan de boodschap die zijn meester gebracht heeft. En wat is dan de kern, de inhoud van die boodschap die de profeten gebracht hebben? Wel, zij hebben niets anders geverkondigd, zegt Stefanus tegen hen, dan de komst van de rechtvaardigen. Dat was de inhoud van de boodschap van de profeten. Ze hebben verkondigd hem die komen zal, wiens naam is de rechtvaardigen. En wie denkt dan niet aan de boodschap van Jesaja, de profeet, de evangelist van het oude verbond. In dat machtige hoofdstuk 53 horen wij het hem zeggen. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardigen vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daar heb je de evangelieboodschap in het Oude Testament. Waar gesproken mag worden van Christus, wiens naam is de rechtvaardigen. Hij zal als het onschuldige lam beladen worden met de ongerechtigheden van zijn volk. Die zal hij dragen. En zo zal er vrede komen. En die boodschap heeft geklonken vanaf het moment in het paradijs dat de Heere gesproken heeft van het vrouwenzaad. Mocht die boodschap doorgegeven worden, geslacht op geslacht, door de profeten. De rechtvaardige, hij komt, de heilige, de onschuldige, om schuldig verklaard de zonden te dragen. En als hij dat verteld heeft, dan komt hij met een nieuwe beschuldiging aan het adres van het Sanhedrin. Want, zegt hij, in jullie is het verzet tot een climax gekomen. Want jullie vaderen hebben de boodschappers van die heerlijke tijding gedood. Maar, zegt hij, jullie hebben het lam, de rechtvaardige, verraden en jullie hebben hem vermoord. Daar wordt het vonnis over het Sanhedrin voltrokken. Jullie hebben hem verraden. Jullie hebben een prijs gezet op zijn hoofd. 30 zilverlingen. En zo heeft Judas in jullie opdracht het verraad gepleegd. Jullie hebben Pontius Pilatus bewogen om hem te kruisigen. Jullie zijn verraders en moordenaars. Zo klinkt het uit de mond van hem die vol was van de Heilige Geest. Dat is het ergste wat er van een mens gezegd kan worden. En toch is het heel opmerkelijk dat deze pijl hen nog niet in woede doet ontsteken. Want in het doden van Christus meende zij immers een goden wel behagelijke dienst te hebben gedaan. In hun verblinde ogen was Christus immers een bedrieger. En daarom heeft hij een laatste pijl op zijn boog. Een pijl die hen zo diep zal treffen dat hij hen raakt tot in het diepste van hun bestaan. Want dan vervolgt hij: jullie Sanhedrin, volk van Israël, jullie hebben de wet ontvangen door bestelling der engelen en hebt ze niet gehouden. Hier wijst Stefanus op het grote voorrecht van het volk van Israël. Zij hebben de wet van de Heer ontvangen door de bestelling der engelen. Een uitdrukking die niet gemakkelijk is uit te leggen. Maar wel kunnen we er dit over zeggen. In die uitdrukking horen wij een lijn die ons zegt dat de Heere niet rechtstreeks die wetten heeft gegeven aan zijn volk, want wie zou God kunnen zien en bestaan, maar dat hij die gegeven heeft door middel van de engelen. We zien daar iets van terug als het gaat over de wetgeving op de Sinaï. Dan zegt Mozes daarvan in Deuteronomium 33... De Heere is van Sinaï gekomen en is hun lieden opgegaan van Seir. Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran en is aangekomen met tienduizenden der heiligen. Dat zijn de engelen. Tot zijn rechterhand was een vurige wet aan hen. En dat ziet er dus op. Dat hier Stefanus zegt, de wet, ze is van goddelijke oorsprong. Je hebt ze van de engelen godsknechten gekregen. En dat is het grote voorrecht in onderscheid van al de andere volken. Zij hebben wetten vervaardigd vanuit beneden, naar hun goeddunken. Maar jullie hebben wetten gekregen van de Heere. Wetten die jullie de weg des levens hebben gewezen. Wetten waarvan geldt dat ze een lamp zijn voor jullie voet en een licht op jullie pad. De wetten Gods, een gids ten hemel. Maar, zegt hij, je hebt die wet niet gehouden. Je hebt die wet verduisterd. Je hebt die wet naar eigen inzicht geïnterpreteerd. Je hebt ze gehouden en gemeend dat je dat kon doen in eigen kracht. En naar eigen opvattingen heb je ze volbracht, menende daarmee God iets te kunnen geven tot je zaligheid. Je hebt de wet gezien als een trap waarmee je de hemel in zou kunnen klimmen. Maar, zegt hij, jullie beschuldigen mij. Maar in de naam van mijn koning en zender beschuldig ik jullie nu dat het radicaal anders is. Jullie hebben de wetten van de Heere niet gehouden. Heel jullie leven is in tegenspraak met de heilige wet van de Heere. En wat is dan een reactie, gemeente? Dan staat er. En als zij dit hoorden, bersten hun harten. Het woord raakt hen zo diep, dat het is alsof een mes in hun hart gestoken wordt. Het woord snijdt dwars door hun ziel. Letterlijk staat er dan ook in het Grieks, hun hart wordt doorzaagd. Ontzaggelijk pijnlijk is het, die ontmaskering, waar zij door het woord van de Heere ontdekt worden als wetsovertreders. Maar dat woord verootmoedigt hen niet. Nee, het vervult ze met toorn en haat. En dat blijkt ook uit het woord wat erop volgt. En ze knersten hun tanden tegen hem. Ze zijn woedend. Als honden grommen ze van boosheid en nijdigheid. Matthew Henry zegt het dan ook. Vijandschap tegen de heiligen verandert mensen in wilde dieren. Een woede die ook de dichter van Psalm 112 heeft ervaren als hij zegt, de goddeloze zal met tandgekners zichzelf verteren. De nijd zal zijn smart vermeren. Vergeefs wenst hij de val der vromen. Het Sanhedrin, onder die ontdekkende prediking, die laatste pijl, worden zij woedend. Ze verliezen hun zelfbeheersing. Zijn zij hardnekkigen en onbesnedenen van hart? Zijn zij profeten, vervolgers en moordenaars van de Messias? Hebben zij de wet niet gehouden? Zij die tweemaal per week vasten? Zij die altijd rein vaatwerk gebruiken? Zij die over alles, zelfs over de kleinste inkomsten, hun tiende betalen? Zij die de almoezen geven aan de armen. Ja, zij die voor de profeten graftekens hebben opgericht. Zijn zij wetsovertreders? Nee, in eigen ogen en in het oog van het volk waren zij onberispelijk in de stipte onderhouding van de wet. En daarom weg met Stefanus. Liefde gemeente, als ik zo de jonge mensen zie, dan kan ik me zo levendig voorstellen dat ze zeggen, ja maar Stefanus, dat is toch een brug te ver. Dat kan je toch niet zeggen. Zo beledigend mag je toch niet optreden tegenover de geestelijke leidlieden. Dat kun je toch niet zeggen in een preek tegen vrome mensen. Dat ze hardnekkig zijn, onbesneden, verraders, moordenaars, wetsovertreders. Dat kan toch niet? Dan ga je toch te ver. En dat is goed te begrijpen, dat je dat zo aanvoelt. Want dat past ook helemaal niet in onze tijd van tolerantie. In de tijd van verdraagzaamheid. Waar je ervan uitgaat dat eigenlijk iedereen wel een beetje gelijk hebt. In onze tijd is geen plaats voor mensen zeggen, alzo zegt de Heer. In deze tijd is geen plaats voor het unieke van het evangelie. Nee, alle godsdiensten zijn gelijk. En die geest dringt ook de kerk binnen. Daar komt ook een geest. Ja, maar iedereen kan toch wel een beetje gelijk hebben. Je moet iedereen toch maar respecteren in zijn mening. En dat lijkt zo vriendelijk. Maar gemeente, het is liefdeloos. Want zo laten wij andere mensen die dwalen verloren gaan. En daarom, jonge mensen, ook al voel je van binnen dat je zegt, ja, maar dat is toch wel even grof, om het in de woorden van onze tijd te zeggen. Om zo met je hoorders om te gaan. En toch is het enkel liefde die Stefanus dreef. Het was enkel bewogenheid met de zielen die voor hem stonden. Want straks zal hij stervende voor hen nog bidden. Nee, het was geen hardheid, maar het was enkel liefde. Het was enkel gunning in zijn hart. Hij had het Sanhedrin niet over voor de eeuwige ondergang. En we zien dat ook later bij Paulus. Als Paulus hoort van zijn knecht en zoon Titus, dat er in de gemeente die hij dient mensen opstaan die ongehoorzaam zijn en wederspannig. Mensen die maar van alles roepen zonder enige grond. Aangevuurd door mensen die de besnijdenis willen handhaven. Mensen die door hun optreden een negatieve invloed en bedervende invloed uitoefenen in de gemeente die Titus dient. Wat is dan het advies dat Paulus geeft? Hij zegt, Titus, je moet ze scherpelijk bestraffen. En daarin geeft Paulus een liefdesadvies. Titus, doe het tot behoud van zondaren. Daarom, gemeente, als dat woord van morgen ook zo tot ons komt, tot u, tot jullie en tot mij, geldt het dan niet van een onbekeerd mens dat hij hardnekkig is en dat hij onbesneden van hart is? Kom, luister eens, u die 60 jaar bent en vanmorgen nog onbekeerd in de kerk zit. Hoe komt dat? Is niet één van de oorzaken dat u hardnekkig bent, dat u weigert te buigen onder het woord van de Heer? Wat is uw ongeloof toch niet anders dan de Heer voor verdacht houden? Wat is het ongeloof toch niet anders dan de Heer niet voor waar houden? Wordt het niet de beleving van binnen dat wij de oorzaak zijn van Christus' kruisiging? Want wat zegt Revius? Het waren niet de Joden, heren, die u kruisten. Wat zegt McShane? Heren, ik heb uw beker gevuld en ik heb de doornenkroon gevlochten. Is het niet in waarheid onbekeerd? Je bent onbesneden van hart. Ik wil nog steeds leven zoals ik leven wil. Is het niet waar? Gij die de wet niet houdt. Is het ook niet zo bij u en bij mij? Dat wij van nature mensen zijn. Die menen toch met onze wetswerken voor God te kunnen bestaan. Als u nu zou moeten sterven. Hoe komt het dan dat u zo gerust bent? Komt het niet omdat u toch ten diepste steunt op uw werken? Dat u toch heimelijk denkt, ja maar God kan daar toch wel naar omzien. God kan toch wel op grond van alles wat ik gedaan heb, toch mij wel aanzien in genade. We leven allemaal nog uit dat verbroken werkverbond. Dat we denken dat we met onze werken de Heere wel kunnen behagen. U rust eigenlijk op alles wat u bij elkaar gesprokkeld hebt. Uw kerkelijke leven, uw levensernst, uw liefde tot de waarheid, uw indrukken, uw gemoedsgestalte, uw tranen, uw uitreddingen. Ja, dat is toch allemaal niet van mezelf, zegt u dan. En dat is uw Jezus geworden. Gemeente, als dat afgenomen, als de prediking u ontdekt, als de prediking u zegt, ja maar dat zal geen nut doen in de dagen der verbolgenheid, maar alleen de gerechtigheid van Christus, die redt van de dood. Als u alles afgenomen wordt waar u op steunde, als u ontmaskerd wordt als een hardnekkige, als een onbesneden, als een verrader van Christus. Als een die hem gedood heeft. Als een wetsovertreder. Als die pijl raakt. Dan voelt u bij uzelf de vijandschap opkomen. Nee, Heere, ben ik dat. Maar de Heere geven dat die prediking u ontdekt wie u bent. Maar bovenal dat het u verslagen maakt. Thomas Boston die wijst er zo op. Zolang een zondaar de persoonlijke toepassing van de vloek Gods die op hem rust kan afweren, zal hij er weinig waarde hechten aan het evangelie. Zolang je zegt, ja maar dat gaat niet over mij, dat ben ik niet, dan is er ook geen plaats voor het evangelie. Maar, zegt hij, zodra de goddelijke kracht het geweten dwingt het persoonlijk toe te passen, wordt de zondaar overtuigd van zijn ellende en ziet zichzelf ongelukkig en verloren. En dat was nu het doel van de prediking van Stefanus. Dat was het doel van de prediking van Paulus. En dat is nog steeds het doel van de verkondiging van het woord, dat een mens verslagen worden. Zoals Paulus dat ook zegt, dat hij sterft. Want, zegt hij, ik ben door de wet gestorven. Waarom? Omdat ik leven zou. God, dat is het doel van de Heer. Om u vanmorgen te laten sterven. Opdat u door de wet ontmaskerd buigen mag. Voor God in het stof verloren liggend. Waarom? Opdat u zo een gepast voorwerp wordt voor de prediking van het evangelie. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want hij is niet uitgesproken, Stefanus. Het zijn niet zijn laatste woorden. Die striemende, veroordelende woorden. Maar hij heeft nog een andere boodschap te brengen. Want wat lezen wij? Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel. Wat gebeurt er? Luther heeft het eens zo kernachtig uitgedrukt. Eén man met God is altijd in de meerderheid. Stefanus, hij staat alleen. Geen vrienden bij hem. Geen advocaat die voor hem spreken zal. Niemand. Alleen staat hij daar. Maar met God is hij in de meerderheid. Die bij ons zijn, die zijn meer dan die tegen ons zijn. Want wat gaat de Heere doen? De Heere die zijn knecht zo ondersteund heeft, dat hij kennelijk aanwezig was, dat zijn aangezicht blonk als van een engel. Maar nu de strijd naar een climax gaat, nu komt de Heere zo kennelijk nog over, dat hij zijn knecht laat verkondigen het woord van het evangelie onder een geopende hemel. De Heere gaat zijn oog opheffen naar omhoog. Te midden van de losgebarste hel laat Gods geest hem in de hemel blikken. En wat mag hij dan zien? Als Gods geest zijn ogen afwendt van het Sanhedrin naar boven, dan staan er twee dingen die hij zien mag. In de eerste plaats de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand van God. Wat een bemoedigend gezicht voor deze Stefanus. Hij mag de hemel geopend zien. En wat ziet hij daar? Wat ook eenmaal Jesaja zag. En ik zag de Heere zitten op een hoog en verheven troon. En zijn zomen vervullende tempel. De seraf stonden boven hem. Een iegelijk had 6 vleugelen. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht. En met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander. Heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roepende en het huis werd vervuld met rook. Stefanus, hij mag met Jesaja inblikken in de heerlijke hemelse troonzaal. Hij mag zien wie de Heer is. Hij ziet die hemelse glans die de Heer omringt. Hem valt een bijzonder voorrecht ten deel. Hij mag de Heere zien. En daarin wil de Heere zijn kind bemoedigen. En hij zegt het Stefanus, zie op mijn almacht. Stefanus, zie op mijn majesteit. Stefanus, hij mag de verhevenheid van God de Heere zien. Hij mag de oogverblindende grootheid van God aanschouwen. En hij mag ook zien, en dat is ook zo heerlijk, de reden waarom de hemel open gaat. De hemel die van nature gesloten was, is geopend voor Stefanus. Door wie? Door hem die hij mag zien. De Heere Jezus staande aan de rechterhand van God. Hij mag het zien, het is waar. Het is waar, hij leeft. Hij is opgestaan. Hij is opgevaren. Nou mag ik het ook zien met mijn ogen dat het evangelie waar is van de opgestane Christus. En dat hem gegeven is al de macht in hemel en op aarde. Hij ziet hem staan aan de rechterhand van zijn vader. De hoogste positie in de hemel. Daar is hij mee bekleed. En hij mag hem zien staan. En in dat staan van de Heer Jezus ligt zoveel troost in. Het ziet in de eerste plaats erop Stefanus. Ik sta gereed tot je bijstand. Ik heb het je immers beloofd dat ik bij je zal zijn. Tot aan de volleinding der aarde. Maar in de tweede plaats mag hij in dat staan ook bemoedigd worden. Want hij ziet hem staan bij zijn vader. Als die grote voorbidder. Zoals de Heer Jezus het gezegd heeft tegen Petrus. Petrus, de Satan heeft u zeer gezocht te ziften als de tarwe. Maar weet, ik zal voor u bidden dat uw geloof niet ophouden. O, hij ziet hem daar staan, die grote voorbidder. Die hoge priester, de Heer Jezus Christus. En hij weet het. Daarom zal ik niet omkomen. Te midden van de vijand. In dat staan van Christus mag hij ten slotte zien. Hij staat daar om mij straks in zijn armen te ontvangen. Hij staat gereed omdat ik straks eeuwig bij hem thuis zal mogen komen. Hij staat daar om mij te verwelkomen. Stefanus. Hij staat hier onder een geopende hemel. Zo wordt het ook wel eens van een predikant gezegd. Als hij vol des Heilige Geestes is. Dat hij mag staan onder een geopende hemel. En dat is merkbaar, voelbaar. Want dan gaat hij verkondigen wat hij gezien en gehoord heeft. Dan kan hij het niet meer achter zich houden. En Stefanus, wat hij ziet, hij gaat het ook verkondigen. En hij zegt er tegen ze, ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Hij gaat getuigen. O, zie toch, het is waar. Jullie hebben wel gezegd dat hij gestolen is. En dat zijn discipelen hem meegenomen hebben. Maar het is niet waar. Ik zie hem staan. Kijk maar. Daar staat hij. Hij mag het vertellen. Hij is gestorven. Maar wat meer is, hij is opgestaan. En hij leeft als de koning der koningen. O, hij mag het uitroepen. Zoals eenmaal de broers het ook gezegd hebben. Tegen vader Jacob. Toen ze terugkwamen uit Egypte en ze Jozef ontmoet hadden, toen riepen ze het ook uit in verwondering. Jozef leeft en hij is regeerder in gans Egypteland. En zo mag ook Stefanus Christus, de gekruisigde, prediken. Ja, wat meer is de opgestane heiland. Hij mag het zeggen, zie hier, de vervulling van Psalm 110... De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben, tot een voetbank der voeten. Het is waar, zie toch, in die staande Christus aan de rechterhand van zijn Vader, dat hij het is, die geprofeteerd is, ook al in de psalmen. Hier wordt hij genoemd door Stefanus. De mensenzoon. Dat is een uitdrukking die we al tegenkomen in de profetie van Daniël. Als Daniël ingeleid wordt en hij in de nacht gezichten zien mag, het wonder van de hemelvaart van Christus, dan ziet hij een gaan in de gedaanten van een mensenzoon, die naar de oude van dagen gaat, God de Vader. En daar mag hij ontvangen de eeuwige heerschappij over al de volken. En zo mag hij hem hier verkondigen. Sanhedrin, Jezus Christus is de mensenzoon. Hem is na de hemelvaart door zijn Vader gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. Van hem geldt wat Jacobus zegt. De rechter staat voor de deur. Daarom, Sanhedrin, val deze koning nu heden nog te voet. Geloof het, dat hij is de beloofde Davids zoon. Verwerp hem toch niet langer en bid hem om vergeving. Prediking onder geopende hemel. Ik zie de hemelen geopend en de mensenzoon, Jezus Christus, staande ter rechterhand Gods. Hij heeft de hemel geopend, zodat verloren zondaren nog terug kunnen keren en met God verzoend worden. En gemeente, dat is de boodschap die vanuit de prediking van Stefanus doorklinkt. Ook vanmorgen in de prediking. Vanmorgen klinkt het door voor allen die daar als wetsovertreders in de kerk zitten. Die met hun zonden Christus gekruisigd hebben. Die in hun leven betoond hebben hardnekkigen te zijn. Onbesneden. Tot die komt die prediking. Die beschuldigende prediking. Die ontdekkende prediking. Met dat ene doel. Kom zo. Met uw hardnekkigheid. Met uw onbesnedenheid. Uw onbekeerlijkheid. Kom toch. Met die schuld van uw zonden, met uw overtredingen, tot hem die verkondigd is. Tot hem, de rechtvaardige, die aan het recht van zijn Vader volkomen betaling gegeven heeft. Opdat de hemel geopend zou worden voor verloren zondaren. Zo klinkt het u toe. Vreest zere macht en dient zijn majesteit. Juicht op het bevend gezicht van zijn vermogen. En kus hedenmorgen de zoon, van ouds u toegezegd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. En u, die de Heere vrezen mag. Wat kunt u ook tijden, wat kun jij ook tijden beleven met Stefanus. Dat je omringd wordt van alle kanten met aanvechtingen, met moeite, met mensenvrees, met angst, met zorgen, met verdriet. Wat kan er niet zijn in je leven? Wat doet de Heere dan? Wat doet de Heere dan? Wel, met Stefanus neemt hij je hoofd en hij richt je op naar boven. Hij zegt, zie niet langer op de omstandigheden. Zie niet langer op het Sanhedrin. Zie niet langer op de wind en de golven. Zie niet langer op de vijanden. Zie niet langer op de moeite, maar heft uw hoofd omhoog en zie op mij. Zoals de dichter van Psalm 3 het zingt. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Dat is het wat de Geest doet aan mensen met Stefanus te midden van de strijd. Hij zegt het, zie op uw zaligmaker, zie op uw herder, zie op uw koning, zie op uw bruidegom, zie op uw bewaarder, zie op uw voorbidder, zie op uw verlosser, zie op de rechtvaardigen, zie op de mensenzoon, staande aan de rechterhand van zijn vader. Zo heeft ook David het gedaan. In Psalm 25, de ogen, houd mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Zo dicht ook eenmaal de Docus Lodestein, hoog, omhoog mijn ziel naar boven, hier beneden. Is het niet terecht te leven, lieve loven is daar waar men Jezus ziet. De Heere tille u vanmorgen, boven alle strijd en zorgen en noden uit. En hij geeft u met Stefanus een blik in Immanuels land. Nog even en u zult het land binnengaan. Waar geen pijn meer zal zijn, maar waar God alles en in allen zal zijn. Amen. Einde zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gebed. Heer, zo mogen wij weer samenkomen nadat we met elkaar geluisterd hebben naar het slot van de prediking van Stefanus. Heer, wat is dat woord van u ontdekkend? En wat ontmaskert het ons? En wat daalt het diep in tot in de uiterste schuilhoeken van ons hart? Heer, maar dat doet uw woord, want het is een tweesnijdend scherp woord. Heer, maar dat doet u nou, enkel en alleen uit liefde. U doodt de zondaar om het leven te geven uit Christus. En zo mocht hij met Christus eindigen. Ik zie hem staan, zegt hij. Hij mocht hem zien in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, in zijn koninklijke waardigheid. Ik zie hem, de zoon des mensen, de wereldrechter. Hij die komt om de aarde te richten. En daarom bidden wij u, geef dat het in ons leven sterven mag worden, voordat het eeuwig sterven wordt. Omdat we het leven zouden vinden in deze levensvorst, afgesneden van al het onze, door het geloof ingeplant in Christus. Heere, wees dan zo nabij door uw geest. Pas het woord toe en geef dat het zijn kracht mag doen vanmorgen. Maar ook in de week nog. Ga zo met ons mee. En breng ons ook vanavond samen. Als we mogen gaan horen van hem. Die is die parel van grote waarde. Heere, die zo heerlijk schittert. Ook in de gang van zijn vernedering. Dat we die parel mogen beminnen boven alles. Dat we alles verkopen mogen. Aan alles sterven. Om deze parel te gewinnen, dat zo ons hart mag uitgaan naar hem, om ook vanavond weer van hem te mogen horen. Ga zo met ons mee. Heb dank dat we het woord mochten verkondigen. Neemt u weg, Heere, alles wat er van onzin was. Was en reinig het, zuiver het, verzoen de zonden en maak het toch tot een zaad Gods dat zijn kracht mag doen in harten van mensen. Zo dragen we de gemeente hartelijk aan u op. Ga met haar mee. Wij bidden het u om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot van hem die staat aan de rechterhand van zijn vader met de woorden uit Psalm 110 en daarvan het eerste en het tweede vers. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. Psalm 110, de versen 1 en 2. Gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen. Yeah.